Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de organist die zal spelen Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. En de kinderen mogen volop meezingen en de ouderen neurien mee. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16, versen 13 tot en met 28, vanaf vers 13 dus tot het einde. Daarna wordt u gelezen uit onze gereformeerde belijdenis en wel uit de Dordtse leerregel, hoofdstuk 1, de artikelen 17 en 18. Dordtse leerregel, hoofdstuk 1, artikel 17 en 18. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Na de geloofsbelijdenis speelt de organist Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 16 vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia. En anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die daar mensen zijn. En toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En we lezen nu uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17 en 18. Na de maal wij van den wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen degenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel: O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker: is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven, en het zal hem beter vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij gaan weer luisteren naar het orgel en de kinderen zingen weer uit volle borst mee. En thuis mag u natuurlijk ook van harte en voluit meezingen. Psalm 84 en daarvan het eerste vers: hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen Gods, en mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheid om zere voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. 84 vers 1. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 31 van de Heidelberger Catechismus. En we gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de geloven allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, maar naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijk leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen, verschillende malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, we staan stil bij de sleutelen van het hemelrijk. We staan eerst kort even stil bij het aantal van die sleutelen. In de tweede plaats letten we dan op de verkondiging van het heilige evangelie. En in de derde plaats letten we op de hantering, op de gebruikmaking van de christelijke tucht. Het aantal van de sleutelen, vraag en antwoord 83. De verkondiging van het evangelie, vraag en antwoord 84. De hantering van de christelijke tucht, vraag en antwoord 85. De gemeente, we zijn toegekomen op zondag 31. En we hebben vorige keer gezien dat er rond het heilig avondmaal ook de wacht moet worden gehouden. En dat de gemeente geroepen is om de inzettingen des Heren, de prediking en ook het avondmaal, daarover de wacht te houden, zodat die dingen heilig zijn en heilig blijven, voor zover mogelijk. En hoe moet nu dat sacrament en hoe moet nu de prediking heilig worden gehouden? Wel, daartoe heeft de Heer Jezus de sleutelen van het hemelrijk gegeven. En dan lezen we in vraag en antwoord 83, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Die uitdrukking sleutelen des hemelrijks, die komt uit de Bijbel. En die hebben we net gehoord uit Matthäus 16, dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt en de andere discipelen, dat hun gegeven zijn de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat zij op de aarde zullen binden, dat zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat zij ontbinden zullen op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Gemeente, die tekst is natuurlijk door de Roomse Kerk wat verkeerd gebruikt, want die hebben ervan gemaakt dat de paus ongeveer bepaalt wie er in de hemel komt en de kerk. Maar daar gaat de kerk nou net niet over, dat bepaalt God zelf. Maar waar gaan die sleutelen dan wel precies over? Nou, die sleutelen, dat betekent volmacht, autoriteit. En nu heeft de Heer Jezus aan de discipelen en aan zijn dienaren de volmacht gegeven om in zijn naam iets tegen mensen te zeggen. Dat zijn de sleutelen des hemelrijks, om in zijn naam ook over een gemeente te waken. Dat is heel eenvoudig het sleutel van het hemelrijk, dus een bepaald volmacht om namens Christus en in opdracht van Christus een boodschap te brengen. En een hele ingrijpende boodschap. En ook om in naam van Christus, in verbondenheid met Christus, op gezag van hem, ook een bepaalde vorm van opzicht en opvoeding in de gemeente te hanteren. Want kerkelijk tucht, dat is kerkelijke opvoeding in de dingen van de Bijbel. Nou, daar heeft de Heer nu zijn gemeente en bijzonder zijn ambtsdrager volmacht toegegeven. U begrijpt, dat is heel belangrijk. Neem al een voorbeeld, gewoon uit het dagelijkse leven. Je ziet dat wel meer, daar worden bijvoorbeeld in het kabinet tegenwoordig besluiten genomen. En dan krijgen de minister-president met de minister van Volksgezondheid volmacht van het kabinet om dat via een persconferentie aan ons land bekend te maken. En dan zeggen we niet van, nou ja, dat zeggen die twee mannen. Maar nee, dat heeft enorm veel betekenis, want er zitten miljoenen mensen naar te luisteren. Nou, zo is dat nou ook met die sleutelen des hemelrijks. De Heer Jezus zegt, God de Vader heeft zondaren verkoren. God de Zoon heeft zijn leven voor zondaren gegeven. En God de Heilige Geest past die eigens ons die verlossing toe. En nu geef ik aan arme, sterfelijke mensen volmacht om dat in deze wereld bekend te maken. Nou, u begrijpt, dat is het allerbelangrijkste volmacht die we in deze wereld kunnen ontvangen. Dus op persconferentie, jongen, die minister, en toch wel belangrijk dat ze het allemaal zeggen. Nou, hier heb u nog iets veel belangrijkers. Ik hoop dat nu iedereen snapt wat die sleutelen van het hemelrijk zijn. Dat is dus het volmacht om namens de drie-enige God de allerbelangrijkste dingen aan mensen te vertellen. Dan heb je wel mensen die zeggen, ja, maar ik vind dat te kort en dat vind ik. Daar moeten we vooral niet te veel aandacht aan geven. En weer anderen zeggen, ja, maar dat zie ik toch anders. Gewoon laten praten. Gods dienaren hebben dat volmacht om wat God in de Bijbel zegt aan mensen bekend te maken. Wat God in de Bijbel zegt. Dus niet wat ze er zelf allemaal bij verzinnen. En dat komt natuurlijk helaas ook voor dat een prediker zijn eigen verhalen en zijn eigen inzichten zit te vertellen. Maar dat is niet van belang gemeente. Nee, een prediker is geroepen om dat woord uit te leggen en dat woord aan zijn hoorders bekend te maken. En zo moet hij de sleutel van dat koninkrijk der hemelen bedienen. Nou, heb je het helder wat die sleutelen zijn? En welke twee sleutelen zijn er? Er zijn twee sleutels. En bij een huis ook wel. De voordeur heeft een sleutel en de achterdeur heeft een sleutel. Dan heb je bij een huis twee sleutels en nu zijn er ook hier weer twee sleutels. Twee manieren oefent de kerk dus volmacht uit. Oefent God volmacht uit in deze wereld. Ten eerste plaats door de verkondiging van het heilig evangelie. Wat is dat, de verkondiging van het heilig evangelie? Nou, we hebben een Bijbel. Ziet u allemaal, dat leest u hoop ik allemaal elke dag in. Ik hoop dat u dat ook bidden doet. En misschien zegt u, hoe word ik nou bekeerd? Nou, dan zegt onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 16, ernstig en naastig volhouden en zoeken. Uw knieën veel buigen, het woord veel lezen en zeggen, Heere, wil u die tijd van overvloedige genade in mijn leven schenken? Dat is de weg die de Heer wijst en die onze griffemidde belijdenis ons wijst. U moet altijd veel in die griffemidde belijdenis zoeken, hè. Ook voor ouderen bijvoorbeeld die met een kind, het ziek is en sterft en zo, hebben we nog net weer gehoord. Hoe onze vaderen daarover schreven en dachten. Zo denken wij. Zo hebben we dat in de Bijbel gelezen. He, dat godzalige ouders als een kind in hun kind zet sterven. Dan bedoelen we bijvoorbeeld voor het dat het bewust is en stel maar 2 jaar of 2,5 jaar, zo'n kind sterft. Dan hoeven godzalige ouders niet over in te zitten. Zou het kind nou verworpen zijn of zo? Nee, uit kracht van het genadeverbond, belijden we, is zo'n kind en een kind van God. Dat staat gewoon in onze belijdenis. En dat mogen godzalige ouders ook bij de Heere brengen. En daarom kijken. Zo'n kindje ontvangt, dat is wel eens verdrietig. En dat geeft ook een heleboel nare vragen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar lees gewoon in onze belijdenis. En die is gebaseerd op de Bijbel. En daarom willen we daar ook zo graag aan vasthouden. Vinden we het ook belangrijk dat u iedere keer stukjes uit die belijdenis in de kerk hoort. Dat onze griffemeerde belijdenis is. En dat we daaraan vasthouden. Goed, we hebben dus zo'n belijdenis. En wat is nu de verkondiging van dat evangelie? Nou, dat staat allemaal in de Bijbel. En de Bijbel bestaat in feite, als het gaat over onze zaligheid, over onze verlossing, twee belangrijke dingen. In de eerste plaats de wet. Wat bedoel ik met wet? Nou, dat God iets van ons eist. Van u en van mij. En wat eist God? Gehoorzaamheid. Dat we dus volledig en volkomen gehoorzaam zijn. Zo heeft God de hemel en de aarde geschapen. En zo heeft God Adam en Eva gemaakt. En toen zei hij tegen Adam en Eva: zijn jullie nou gehoorzaam en eet nou niet van die ene boom? Wat is zonde? Dat ongehoorzaamheid. Zonde dat is dat Adam en Eva van die vrucht zaten te eten. Dat mocht niet. God had gezegd: doe dat nou niet. Dat wil ik niet. En zei: toch. Wat zonde is dat u dingen doet waarvan de Bijbel zegt dat ze verkeerd zijn. Dat u ongehoorzaam bent. En dan leren we, dat kun je doen met je gedachten. Hè, boos zijn of lelijke dingen over iemand achter de rug omzeggen. Gemene trucjes uithalen. Allemaal zonde. Je staat er schuldig mee voor God. Dat geldt mij net zo goed als u allemaal. Dat is de wet in onze gedachten, zonde, ongehoorzaam. Met onze woorden, onoprechtheid, noem allemaal maar op, allemaal in strijd bijvoorbeeld. Gij zult geen valse getuigenis geven. Allemaal zonde. En die zonde stelt ons verdoemelijk voor God. Want de zonde, dat heeft God gezegd, daar stel ik de doodstraf op. Staat ook in Genesis 2 vers 19. Ten dagen als u daarvan eet, of als u ongehoorzaam bent in uw gedachten, in uw woorden, in uw daden, dan verdient u de doodstraf. Dan bent u dus vloekwaardig of doemwaardig. Het gaat er nog niet om al die woorden, maar dat u dat begrijpt, dat God in dit woord van hem een eis op ons heeft, op mensen. Omdat we door God gemaakt zijn en God een bedoeling had, namelijk dat wij tot eer van God zouden leven. En daarom gaf God die wet, want die wet dat is een uitdrukking van zijn wil. En God wil dus dat we helemaal voor 100% aan die wet beantwoorden. Dat is tot zijn eer. God die te prijzen is, zegt Paulus in Romeinen 2, tot in alle eeuwigheid. En als een mens dat nou niet doet, dan gaat die wet hem veroordelen. Dan deelt die wet straf uit. Dat is ook in het Nederlandse recht zo. Hè. Als je door het rode licht rijdt, een klein boete. En die boete moet betaald worden. Nou, dat staat al in de eerste plaats in deze Bijbel. Het gaat over onze zaligheid, dat wij schuldige mensen zijn. En maak daar nou niet te veel theorie omheen. Ga dan ook niet met allerlei moeilijke termen en onderwerpelijk, voorwerpelijk en allerlei dingen. En dat, dan gaan we erover aan het redeneren. Nee, praktijk. Want een zondaar word je niet in de theorie, maar een zondaar word je in de praktijk. En dan wordt beleden en geleerd dat ik niet als er toe is wat zonde doet, maar dat ik zonde ben. Ja, dat is gewoon de eenvoudige heilsleer van de Bijbel. Dat is waar God die wet opricht in het geweten. En dan kunnen we natuurlijk, dat valt bij mij wel mee, en er zijn nog andere mensen die doen veel meer slechtere dingen. En ik ken ook nog wel iemand die, stop, u bent de slechtste. Nou, daar brengt de Heilige Geest mee. Hij komt gewoon als de grootste boef op deze wereld te staan. En de Heer Jezus ging ook om met allerlei geboeften. Met een tollenaar en met een iemand die overspel gepleegd en iemand die Samaritaan was en noem allemaal maar op. En met al die mensen neemt de Heer, bekeert u en leeft. Heeft hij de boodschap gebracht? Nou, ik hoop dat u dat begrijpt, dat de Bijbel in deze plaats een eis formuleert op ons alle leven van God. En ik hoop dat u dat nog niet naast u neerlegt, maar dat meeneemt en overdenkt. Ik ook natuurlijk, als ik straks naar huis ga, dat ik erover nadenk. Dat ik een schuldig mens ben voor God. En dat is niet zomaar een verhaaltje of een fabeltje of iets wat u gauw moet vergeten. Nee, dat is de werkelijkheid. Goed, dat hebben we nu goed gezegd. En nu, waarom zitten we hier nou in de kerk? Omdat elke zondag door, inderdaad, omdat elke zondag door, maar dat niet alleen door, en dat ook niet vooral door. Want dan zijn er wel predikers en die denken dat dat zo ongeveer hun enige taak is. En om zware, gewichtige, indrukwekkende terminologie, Comrie heeft het over iemand die zat zo te preken dat tenslotte die mensen allemaal begonnen te gillen en te schreeuwen, want ze dachten dat de hel losbarst in hun kerkgebouw. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarvoor stuurt God die predikers van die zeer goede boodschap niet erop uit. Nee, Paulus heeft iets heel anders gedaan. Hij heeft de evangelie verkondigd. Een evangelie betekent goede boodschap. En verkondigen, dat is in de Bijbel proclameren. Van Gods wegen aan mensen bekend. Er is een verlosser. Want dat is evangelie. Evangelie proclameren is dat van zondige mensen zeggen. Er is een zalig, er is een redder, er is een verlosser. En die wandelt nu in uw midden. En dat is niet een engel en dat is niet keizer Augustus. Dat is de Heer Jezus Christus die werd geboren in Bethlehem. Die groeide op in Nazareth. Die heeft 3,5 jaar lang gepreekt en gezegd dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. En die werd tenslotte veroordeeld door het Sanhedrin, door Pilatus aan het kruis van Golgotha. En daar heeft hij betaald voor de zonde. Dat is de enige heilsboodschap in deze wereld. Dat heeft hij gedaan en dat is ook echt waar. Want op de paasmorgen heeft God de Vader hem opgewekt. En vanaf die opgestane Christus verkondigen wij de heilsboodschap, de reddingsboodschap. Dat er dus nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel een zaligmaker is. Die tegen zondige mensen zegt dat hij hen wil opzoeken en redden. En dat hij daarvoor naar de wereld kwam. God en mens in één persoon, in de persoon van de verlosser. En willen we nou getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven, hebben we die verlosser nodig? Is die verlosser schoon en dierbaar? Heeft die verlosser alles wat we nodig hebben? En moeten we in het evangelie die verlosser aan de deur van uw hart? Nee, we moeten het zo preken dat u als het ware hem voor ogen ziet. Paulus heeft dat gedaan in Galaten 3 vers 1 zegt hij dat. Ik heb u gelaten, heidense mensen, de Heer Jezus voor ogen geschilderd. Dus Paulus kwam in Galatië, huidige Turkije, bij heidense mensen. En wat heeft Paulus toen gedaan? Die heeft niet gezegd, wat is het hier toch erg? En ja, ik zou er toch maar eens anders over gaan denken. En ik zou dit eens doen en dat eens doen. Nee, Paulus is dat evangelie gaan preken. Hij is daar gaan preken. Daar in Jeruzalem, daar heeft Pilatus de Heer Jezus veroordeeld. Dat was de Zoon van God. En die stond daarna weer op. En dat is de enige verlosser. Niet naar die mysterie godsdienst. Niet naar die tempels van Apollo en weet ik veel wie. Ik verkondig u de enige verlosser. Dat heeft hij in Derbe gedaan. Dat heeft hij in Lystra gedaan. Dat heeft hij in Iconium gedaan. En die heeft daar gezegend. En dat doet God vandaag nog. He, dat die volkomen gewilligheid en die schoonheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus aan zondige mensen bekend maakt. En vertellen dat hij in uw midden wandelt. Door middel van de stembandjes van mij. Snap u dat? Dat de Heer nu zegt, ik ben de weg. Dat u verdwaald bent. Dat als u allemaal leugen in uzelf, maar ik ben de waarheid. En dat u midden in de doop, ik ben het leven. Nee, zegt, ik zal het leven zijn en ik wil ooit nog wel het. Nee, ik ben het. Dat is de verkondiging van het evangelie. Dat we zondige mensen vertellen dat er een zaligmaker kwam. En dat als u zo meteen naar huis dat u weet dat de Heer Jezus bij u heeft gestaan. En heeft gezegd, vriend, hoe is het met jou? Ik heb al meer gezegd. We denken allemaal die Paulus, oh dat waren ook nog fijne mannen, fijn preken en een dominee die we allemaal zouden begeren. En op verjaardag gezien de Paulus erbij. Nee, maar dat zou toch wel ontzettend fijn zijn. Nee, dat zou niet fijn zijn. Ik zie die man al binnenkomen, 2 ogen in zijn hoofd. En binnen een half uur dat u, heb u de Heer Jezus lief? Nee? Dan zal ik u even wat zeggen, staat ook in 2 Korinthe, hè? Laatste hoofdstuk, 13 hoofdstuk, 5e vers. Iedereen die de Heer Jezus niet lief is een vervloeking. Zo iemand zul je maar op de verjaardag krijgen. Zo iemand zal u maar gaan staan preken. Zo iemand komt dus even bij. Nou, dan zegt u, meneer, we hebben hier nou een fijne bijeenkomst. En dat u dat nou zo... Ja, dat u nou met al die dingen komt, kom u een andere keer eens terug, want nu even niet. Kent u dat ook in uw leven? Nu even niet. Volgende week. Nu even. Gemeente, dat ongeluk is zo vreselijk. Vreselijk iets. Luther, de hele Bijbel, de Heer Jezus ook niet voor niks. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken die zijn boos. En hebben kleine kinderen, als ze iets stout doen,
Of net als je op je smartphone dingen zit te doen waar je liever niet hebt dat je vrouw dat ziet of je kinderen zien het doen, gauw weg. Niemand ziet dat. Nee, God ziet het wel. Het evangelie wordt gepreekt, gemeente. God komt in het evangelie bij u. En als u straks, nou, als u vandaag komt te sterven, morgen, dan moet u daar verantwoording afleggen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, kom, kom, kom. Dat is het evangelie hoor. Hij is in de wereld gekomen, hij zegt kom. Nou, dan kun je drie dingen doen. Je kunt net doen of je niks hoort. Je kunt zeggen, ja, dat kan ik niet. Maar hij zegt wel, kom. En het enige wat hem behaagt is dat hij ook echt komt. Ja, maar kan dat dan? En, ah, misschien zeg je, ja, maar hoe moet dat? Weet u dat niet? Weet u dat echt niet? Nou, dan wil hij wel bij u komen. Dat is toch goed, hè? Dat schaap op zo, wat geen kant meer opkomt. We kunnen natuurlijk 100 keer tegen zo'n schaap zeggen, nou kom er maar uit en kom maar op de benen. Dat komt er niet in orde, hè? Nee, we hebben een zaligmaker gemeente die niet een heleboel doet, die doet alles. Snapt u nou dat dat evangelie verkondigen een van de allerheerlijkste dingen is in deze wereld, dat we nou een Heer Jezus verkondigen, een redder, een verlosser, die niet de herder, die niet een heleboel, maar die alles doet. En dat het puntje bij Paulus komt, dat ze niets eenvoudiger dan zalig worden. Laat u met God verzoenen, zegt Paulus. Nou, dat is nou de verkondiging van het evangelie. En in de tweede plaats, de hantering of de gebruikmaking van de kerkelijke tucht. En wat is dat nou? Het is een gemeente op aarde. En nu wil God dat die gemeente wordt opgevoed in de Bijbelse leer en in de Bijbelse boodschap. En er wordt ambtenaars voor gegeven, er wordt een gemeente voor gegeven. En we moeten alles proberen te richten dat het in overeenstemming is met wat God in de Bijbel zegt. Dat is tucht. En ik kom zo er wel op hoe dat dan precies gestalte moet geven. Maar dat is de hantering van de kerk. Want de kerk is een heilige samenkomst. En die heilige samenkomst die moet ook in overeenstemming met die geboden en met die inzettingen Gods gaan leven. Voor zover dat kan natuurlijk. Kinderen moeten gedoopt. Als de kerk is gekomen samen, als het niet kan, dan luisteren via de livestream. De Bijbel hebben we gekregen om te lezen. Als de ouderlingen op huis zoek komen, dan vragen we. En leest u in de Bijbel? Vertel eens, wat hebben u vanmorgen gelezen? Kunnen u er wat van vertellen? Hoe is het met de gebeden? Als er nou gegeten wordt, wie doet dan het gebed aan tafel? Vader, moeder, en wat bidt u dan precies? Dat is tucht. Dat is elkaar opvoeden en elkaar voortdurend wijzen dat God een Bijbel in deze wereld heeft neergelegd, dat God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden, en dat het zo belangrijk is dat we daar die inzettingen en ordeningen Gods gaan leven. Daar kom ik zo dan nog wel op. Maar dat u het even weet, hè. Een huisbezoek betekent gewoon dat mensen, ja, wat is huisbezoek, wat is eigenlijk pastoraal bezoek, wat is huisbezoek? Nou, niet dat ik een idee heb of u nou wel of niet goed bekeerd bent of zo, want dat bepaalt de Heilige Geest. Weet u wat bezoek is? Dat u vragen moet samen met de Bijbel. En hoe u die Bijbel leest. En wat u daarin leest. En of dat ook iets uithaalt in uw leven. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat God ons in die Bijbel nawandelt en ons de allerrijkste schatten voorgeeft en ons voortdurend wijst, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, en we ondertussen gewoon doorleven. En als het dan s'avonds is en ze, ja, wat hebben we nou vanochtend vergeten, dominee? Oh, vergeten, komt dat toch? Zou u dat dan niet eens veranderen in uw leven? En dat als we, ja, met het eten, ja, dat vinden we moeilijk, dominee, dus dan doen we maar even stil en zo. Ja, niks lezen, nou ja, dat is druk, schrijft u? Nee, begrijp ik niet. Ja, maar je kunt toch, zou u daar dan niet belangrijk, als je nou erg ziek bent? Je hebt pijn in je zij en in je hoofd en blijf maar, dan vliegt u toch ook een keer naar de dokter. Dus die dokter zegt, meneer, u bent bijna ongeneeslijk ziek. Dan zegt u toch ook, nou ja, ik had een vakantie gepland en ik moet dit werk wel doen. Kan het niet over een half jaar, dokter? Nee, dat kan niet over een half jaar, gelijk nu. Dat snapt u allemaal. Nou, zo is het nu ook met ons leven, gemeente. Haast u toch en spoedt u om uw levenswil. Dat is de gebruikmaking van het, de verkondiging van het evangelie en de gebruikmaking van de kerk. En nu gaan we in de tweede plaats eens even stilstaan bij die verkondiging van dat evangelie. Hoe wordt het hemelrijk, dus de hemel, hoe worden dan mensen behouden? Door de prediking van het heilige evangelie wordt het hemelrijk ontsloten en toegesloten. Hoe moet nu een dienaar dat woord bedienen, zodat hij ook de autoriteit heeft van zijn zender? En hoe wil God dat nu gebruiken, dat hij dat hemelrijk open en dicht gaat? Nou, wat denkt u, even los van het antwoord, denkt u zelf? Sommigen zeggen, ja, dan als het begrijpelijke preken zijn. Nou, ik zal alle inspanning doen om die preken begrijpelijk te maken voor jong en oud. Maar als u de Romeinenbrief leest, dan schrijft Paulus ook wel eens dingen op die we nog niet direct begrijpen. Dus af en toe zullen er ook wel eens een paar zinnen tussen zitten die we niet begrijpen, omdat we nog niet genoeg geoefend zijn in de Bijbel. Betekent niet dat de prediker is onbegrijpelijke dingen te zeggen. Maar Bijbelse dingen, dat is het. Dus het is niet in deze plaats belangrijk dat we het nog allemaal begrijpen, alhoewel dat wel een belangrijk streven moet zijn. Tweede plaats, het moet ook gevoelvol, dat is ook iets, ja, daar moet dan wel wat bij voelen. Dat is een beetje, ja, fijn. Of, dat moet een beetje aansluiten bij wat wij zo ervaren, weet u wel. Nou, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, natuurlijk, gemeente, een paar verhaaltjes en dat is een beetje, ja, ach. Nou ja, nou heb ik toch iets en dan een beetje, ja, een beetje een schepje emotie erbij. En dan is, ja, dan gaan mensen soms ontroerd raken en zo. Ja, ja, dat dan ook, ja, dat is, ja, oh, dat is al zo fijn dat u dat nou heeft. En kom je tegenwoordig niet veel meer tegen en zo. En, is dat nou de bedoeling? En dat we dan de kerk uitgaan in de gedachte dat, ja, we hebben het weer eens gehoord. Nou, gemeente, als u het gehoord hebt en er verder niks gebeurt, heb ik niet aan zijn doel beantwoord. Dat begrijp u toch ook. We zijn nu net een dokter die zegt, ja meneer, u bent wel erg ziek, maar kom nu over 3 maanden nog eens terug. Misschien is het dan wel anders. Wat heb u nu aan zijn dokter? Kwakzalver noemen we dat. Nee, dus dat is het ook niet. Wat dan? Nou, kijk eens in het antwoord. Hoe moet nou dat evangelie worden gebleven? Hoe worden die sleutels nu goed gehanteerd? In de eerste plaats. Alzo als volgens het bevel van Christus. Dat is bevel van Christus. Dus dat preken, dat is niet een soort activiteit van een dienaar of zo, hè? Of hobbywerk. Ik zeg het maar gewoon, want anders ga je weer anders. Die komt daar in opdracht van Christus. Ja, voor zover het dus Bijbel is, niet dat hij zijn eigen verhaal zegt. Nee, maar voor zover die Bijbel de boodschap brengt, komt hij een opdracht van, nou, dan kunt u de keuze, kunt u zeggen, nou, daar trek ik me niks van aan, hoor. Nou, precies. En heb u straks wat te verantwoorden voor de Heer. Ja, Heer, u liep wel in onze straten. U heeft ook wel gewaarschuwd, we hebben uw stem wel gehoord, maar wij dachten zo bij onszelf, ergens anders zal het ook wel te horen zijn. Nou, mag u dan uitleggen. Maar een dienaar komt in opdracht van zijn koning. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen. 2. Dus waar moet zo'n dienaar nou mee rekenen? Nou, er zitten gewoon 2 soorten mensen in de kerk. Even verderop komen bij ongelovigen. Gelovigen en ongelovigen. Zo was het in Rome, zo was het in Korinthe, zo was het in Efeze. Gelovigen en ongelovigen. Zo was het in Genesis 4, K in Abel. En zo was het in de tijd van de Heer Jezus, koren en kaf. En dat geloof, ongeloof, dat is niet iets wat buiten de kerkmuur plaatsvindt, weet u wel. Dat we denken, ja, de mensen van de wereld, dat zijn ongeloof, en de mensen in de kerk, dat zijn gelovigen. Nee, die geloof en ongeloof, dat zit dus in de kerk. En daar moeten we dus aan ontdekt worden. Dat er een grote scheiding loopt in de kerk. En dat er een boodschap komt voor de gelovigen. Voor wie zijn dat? Wat zijn gelovigen? Nou, dat zijn alle mensen die in hun nood en in hun ellende de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus en weten wie de zaligmaker is. Ja? Ik wil een paar voorbeelden uit de Bijbel. De vader met de maanzieke knaap. Ik geloof, Heer, er komt mijn ongelovigheid te hulp. De kamerling die zegt, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Zacchaeus die de Jezus uit zijn boom roept. Haast u, kom af. Bartimeus. Een hele Abraham hebben we vanmorgen geloven. Die geloven dat hun ziel en zaligheid alleen ligt in de Jezus en in zijn persoon. Dat is een gelovige. Een gelovige is niet iemand die heeft veel gehuild of zo. Dat is ook wel belangrijk, maar dat is niet genoeg. Een gelovige is iemand die weet wie de Heer Jezus is. Die heeft hij ontmoet. Daar heeft hij kennis aan gekregen. Net als in een huwelijk. Je kunt natuurlijk zeggen, ik ben getrouwd, maar ik weet niet met wie. Nou, dat is een vreemd huwelijk en dat zijn vreemde woorden. Een gelovige is iemand die is getrouwd met de Heer Jezus en die kent hij. Die heeft hij lief. Daar heeft hij op gekeken. Daar kan je s'nachts mee wakker maken. En daar gaat het om in zijn leven. Dat is een gelovige. En hoe is hij dat geworden? Door de werking van de Heilige Geest. He, die heeft zijn ogen ervoor geopend. Die heeft zijn hart ervoor geopend. En die heeft hem in kennis gebracht met de zaligmaker. En die kent hij. Want dat is een echte gelovige. En alle anderen zijn het helaas niet. Dus dat is het tweede wat we heel goed moeten zeggen. En dat al die geloven, allen en het ieder, dus allemaal, betekent dat heel eenvoudig. Verkondigd en openlijk betuigd. Wat betekent dat nu? Dus 1, in opdracht van Christus. 2, de geloven. C, verkondigd en openlijk betuigd. Dat moet hun dus elke keer opnieuw gezegd worden. Dat moet dus geproclameerd worden. Er zijn mensen en die zeggen, nou ja, één keer bekeerd is altijd bekeerd en ik geloof het wel en ik dacht zo bij mezelf dat ik wel op weg ben naar de hemel. Ja, en daarna is alles rustig geworden in hun leven, daarna leven ze verder voort. Nou, dan hoort u niet in het gezelschap thuis van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook die van Petrus en Johannes enzovoorts. En ik heb het vanmorgen, en ik herhaal dat nog maar eens even, Gods kinderen hebben dat nou voortdurend nodig. Door de week hebben ze de Bijbel nodig. Ze zijn blij als er af en toe een meditatie is, of een bijbellezing of iets dergelijks. We kunnen door de week ook nog een beetje bij, hè, een beetje wat horen en zo. En vooral zondags, dan horen ze graag van de verlorenheid die ze elke keer bij zichzelf waarnemen. Maar vooral in de tweede plaats van de verborgenheid en de heerlijkheid van die heerlijke persoon van hun zaligmaker. Daar kan je nooit genoeg van. Dan gaan we maar weer terug naar dat beeld van een goed huwelijk. Als je nou iemand ontmoet en die zegt, ja, nou ben ik al 30 jaar met mijn vrouw getrouwd en nu hadden we samen maar eens gedacht dat ik een jaar daar naartoe ga en mijn vrouw een jaar daar naartoe. Dan zien we elkaar een jaar niet, want anders dan gaan we er een beetje aan wennen en wordt het zo gewoon dat we getrouwd zijn. Dat is een vreemde praatgemeente. Zo is het nooit in een goed huwelijk. Dan zie je elkaar heel graag en heel vaak en dan wil je graag wat van elkaar horen. En laat nou dat beeld van het huwelijk precies van toepassing zijn op de omgang van de Heere met zijn volk. En arme zondaren die horen graag veel en vaak van hun meester vertellen. Bijvoorbeeld van de gewilligheid en van de schoonheid en van de dierbaarheid en van de beminnelijkheid. En dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk kerstfeest, dat hij in de kribbe werd geboren, dat hij rondwandelde deze wereld, dat hij het koninkrijk Gods heeft gepreekt. Nou ja, Paulus heeft, kon er soms niet mee ophouden. Hebben we wel gelezen, net bij iemand dat het raam viel, Paulus kon er niet meer ophouden. Om te vertellen wat een koning, wat een meester. Dat hij alle dingen schade en drek had om dat nemen, de kennis van de Jezus, dat moet elke keer opnieuw. En Gods kinderen leven van de herhaling. Dat graag weer opnieuw horen, net als in een huwelijk. En dat is zo'n beetje met elkaar te praten. Vertel het nog eens. Ach, mijn jongen, dat hele persoonlijk. Nou, dat moet dus openlijk verkondigd en betuigd. En wat moet er dan betuigd worden? Dat ziet u in de vierde plaats. Zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aan. En wat is de belofte van het evangelie? Ook alweer een hele uitdrukking waar een heleboel over gezegd en geschreven is. En waardoor we het vaak moeilijker maken dan het werk is. Maar God die belooft iets. Ja, God belooft iets. En God zegt tegen mensen, ik zal u eeuwig redden. U gaat naar de hemel. En dat zegt God in de Bijbel. Uw zonden zijn u vergeven en u ontvangt het eeuwige leven. Dat is de God belooft dat aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan Petrus. Al die Bijbel, God belooft dat. En wat is dan de belofte? Nou, dat is de belofte van het evangelie. He, eeuwige redding. Belooft God. En hoe krijg je daar dan deel aan? Hoe wordt dat dan voor mij ook werkelijk. Hoe gaat die belofte, want er is beloofd, hoe gaat dat dan in vervulling? Hoe gaat dat nou voor mij in vervulling? U kent de vraag een beetje. U kunt nog meekomen. God belooft iets. En hij zegt, ik beloof elke zondaar redding en zaligheid in mijn Zoon. Daar zond ik hem voor naar de wereld. Daarvoor wandelde hij rond, daarvoor stierf hij op het kruis. Hij is de verlosser, de ene. Dat is niet Augustus, dat is niet Mozes, dat is niet Paulus, dat is mijn eigen Zoon. Die stuurde ik daarvoor naar de wereld. Daarvoor lag hij in de kribbe. Daarvoor hing hij aan het kruis en dat is de enige redder. En ik beloof iedereen redding en zaal in die verlosser. Dat zegt God van de hemel. Dat staat ook in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan komt de belofte op dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zegt God, dat belooft hij. En hoe krijg je daar nou deel aan? Kijk weer in het antwoordboekje van de Heidelberger. Elke keer dat ik die belofte met een waar geloof aanneem. Met een waar geloof aannemen. En nu weet ik wel, nu zijn er een heleboel mensen die maken van dat woord aannemen een totaal verkeerd gebruik. Dan krijg je een menselijk aannemen in eigen kracht en noem maar op. Maar dat verkeerde gebruik, dat neemt het goede gebruik niet weg. Misbruik heft het goede gebruik nooit op. En een ware gelovige, dat is iemand die heeft de Heer Jezus gezien. Want die heeft iets willen zien. Die heeft hem gezien. Zo verliefd geworden op die grote Christus. Dat hij niet eerder heeft kunnen rusten voordat hij hem heeft aangenomen. Mag ik weer dat voorbeeld van het huwelijk nemen? Hoe komt een huwelijk tot stand? Nou, je hebt een jongen, jaren 20. Je hebt een meisje, jaren 20. Of iets ouder. 22, 25, en die jongen ziet een meisje, dat is het meisje van mijn leven. Wat gaat die jongen dan doen? Ja, die stuurt eens een briefje, of die ontmoet dat meisje eens graag, die praat eens een beetje met dat meisje. Dat meisje praat ook eens met die jongen. En die jongen die ziet er steeds meer in. Je kunt het zich allemaal wel voorstellen, toch? Zo gaat dat. Hij zegt, die jongen, wat ben ik nou toch blij dat ik dat meisje heb gezien, en wat vind ik dat nou toch fijn. En dan wordt hij 25 en hij wordt 30 en hij wordt 35. Hij vindt het nog steeds fijn om dat meisje te zien. En dat meisje vindt het nog steeds fijn om de jongen te zien. En ze houden van elkaar en ze kijken naar elkaar en ze praten met elkaar. En dan? Ja, dan. Gemeente, het is misschien een beetje vreemd dat ik het zo zeg, maar u voelt toch allemaal wel aan dat dat niet klopt. Hoe begrijp u dat nou niet? Nee, die jongen die wil met dat meisje trouwen. Het meisje wil met die jongen trouwen. Ze willen elkaar niet alleen maar zien. Maar ze willen elkaar ook omhelzen. Ze willen elkaar ontmoeten. Ze willen voor altijd aan elkaar verbonden zijn. En wat is nou geloof? Wat is nou aannemen? Geloof is in zekere zin in de Bijbel een zin die de Zoon gelooft. Die hem ziet. Dan gaat verder hoor, want er staat een kus de Zoon op dat hij niet toren. En de Jezus zegt, Thomas, kom eens hier. Dan heb je zoveel lelijke dingen gezegd, heb je door de duivel helemaal in de greep laten nemen. Kom hier, leg die handen eens in mijn hand. En Filippus zegt tegen die kamer, als je een ganser hart te geloven, dus als je het aanneemt, dan is het geoorloofd. En Naomi zei tegen Rut, ja, maar ga je wel mee? Mijn God, is dat eigenen, toe-eigenen. De Heilige die ons die verlossen toe-eigent. En dat leert de Heer al zijn kinderen gemeen. U denkt toch niet dat u de eeuwigheid de hemel binnenkomt zonder die zaligmaker? We kunnen dat wel denken en we kunnen daar wel over theoretiseren. Maar de kerk des Heeren komt erachter. Ze hebben die zaal vragen. Niet alleen dat ze er eens wat van zien en wat van horen, maar dat ze hem eigenen. Nu ken ik die waarheid zo diep en geweest dat Christus alleen maar gerechtigheid is. En daar waar die zaligmaker wordt geëigend, omhelst, gekust, dat je om zijn nek hangt. Vergeef me de uitdrukking, maar zo is het echt. Dan zegt onze Heidelberger, zo waarachtig, al hun zonden, van God om Christus verdienste wil, vergeven, zullen worden, nee, zijn. Zijn. Als die gelovigen me aannemen. Als die oude Simeon dan met dat kind in de handen door de tempel heen wandelt. Nu laat, Heer, uw knecht, dat wordt hem toegezegd, als heen gaan in vrede. Ja, maar Simeon, denk erom en pas op en... Nee, nee. Was dat nou niet een beetje overmoedig van die oude Simeon om dat te zeggen? Nu laat, Heer, uw knecht, want de eeuwigheid, de dood, de zonde, de duivel. Zat die man nog niet een beetje te veel te praten? Ja, had hij dat uit zichzelf had gezegd wel. En als je zegt, ben ik toch een fijne, bekeerde man. En wat heb ik toch veel beloften gekregen. En dan doe ik dat elke keer. Dan was het mis. Want als we onze zekerheden gaan funderen op wat wij allemaal beleven en wat wij meemaken. Nou gemeente, dan kan ik u verzekeren dat u teleurgesteld uitkomt. En dan wordt het allemaal op en neer. Maar die zekerheid van Simeon, die lag niet in hemzelf. Die ligt nooit trouwens. Die zekerheid lag in die koning. En dat is wat de Heer zijn kinderen leert. Dat u zonden vergeven. En waarom? Om de verdiensten van Christus wil. En gemeente, onthoudt het. Hè? De kerk wordt zalig. Wordt zeker zalig. Komen de hemel binnen. Waarom? Omdat die zaligmaker zo getrouw is. En dat wat hij begint ook zal volleiden tot op de dag van de Heer Jezus Christus. U denkt toch niet dat de Heer Jezus een halve zaligmaker is? Nee, als we hem omhelzen, dan ligt die vastheid. Niet in mezelf. Niet in mijn belevingen en ervaringen. Die vastheid in hem. Die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren in zijn rechterhand. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En nergens anders, gemeente. Want wij rollen elke keer ondersteboven. Ook een dominee, ook een kind van God. Aaron kunt je rollen elke keer ondersteboven. Maar die zalig maken is nooit ondersteboven. De duivel heeft van alles geprobeerd. Hij geprobeerd te midden van Peter, door op allerlei manieren. Maar die Christus bleef staande. En volkomen betaald. En daarom ligt de zekerheid in hem, in die zalen. En door dat oprechte geloof in hem. En ze zeiden ooit tegen Luther, Luther, wat ben je toch een dwarse man. En dat zit je toch elke keer. Luther, als het over Christus en het geloof gaat, dan ben ik heel hard punt uit. Dat is de enige waarde. En al het andere, daar wil ik in meegeven. Toe, daarin niet. Punt uit. Heerlijke taal van de reformaat, heerlijke taal van onze belijdenis. En zo wordt de kerk samen, straat en straatarm in zichzelf. Want er schiet niks van over, hoor. Niet hier nog eens een traantje en niet daar nog eens wat en dit nog eens wat en een nieuw hart en een... Er schiet niks van over. Alleen die zalen, maar dat blijft over. Er staat zo heerlijk in Filippenzen, die staat allemaal in de Bijbel. Alle dingen schade en drek om de uitnemendheid, de kennis van de Jezus Christus, de zaligheid heb en dat tegenover de ongeloof. Ga nu eens het orgel luisteren, Psalm 86, vers 6, en daarna gaan we nog even verder en hopen we te eindigen.
Hoe moet dat evangelie nu gepreekt worden? Hoe krijgt dat die volmacht gestalte? En dan hebben we nu de gelovigen en wat er verkondigd moet worden, keer op keer. En het kan dus niet zo zijn dat we een gelovige, of we zijn een gevallen gelovige, of dat we zeggen van, nou ja, af en toe kom ik wel eens in de kerk, of af en toe luister ik wel eens mee, of ik lees eens wat in mijn Bijbel, en dan komt het echt niet goed hoor. Nee, voortdurend, het blijft nodig. Elke keer dat onderwijs vanuit de schrift, dat onderwijs vanuit de verkondiging van het heilige evangelie, en dan tegenover de gelovigen, de ongelovigen. Ja, de ongelovigen, dat zijn dus mensen zoals ze van nature zijn. Dat is iedereen die zegt van, nou, ik laat me met rust. He, dus niet te moeilijk, laat me met rust, laat me naar mijn leven, zodat ik dat zelf goed dunkt en weet ik wat meer. En dat noemt de ongelovigen, twee soorten zijn er ook nog. A, ongeloof, en die zich niet van harte bekeren. Wat is dat niet van harte bekeren? Nou, dat is halverwege. De Aga bijvoorbeeld, die heeft zich niet van harte bekeerd. Ja, toen hij een beetje voelde dat hij toch wat ergs had gedaan met Nabot. Toen dacht hij van, ja, dat is toch wel vervelend. En toen heeft hij een poosje langzaam gaan lopen. En zijn hoofd deed hij een beetje scheef. En dan deed hij wat andere jas aan. En het leek wel heel wat. En God heeft dat nog in zekere zin willen belonen. Maar het was niet van harte. Hij werd niet een kind van God. Dat is maar ten dele, dat kom je in de Bijbel ook natuurlijk tegen. Hè? Halve bekeringen. En dat is heel gevaarlijk. Ja, dan hebben we wel eens wat, maar het is halverwege. Ongeloven, niet van harte. Hoe we daar nou tegen zeggen? Ja, ook verkondigen en betuigen, dus ook elke keer maar gewoon herhalen. En duidelijk zeggen. Hè? Verkondigen en betuigen, dat betekent gewoon duidelijk zeggen. Dat we het goed snappen. En wat moet er dan gezegd worden? Ja, en dat is wel moeilijk. Hè? Maar dat wil ik toch zeggen. Dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Daar merk ik nou helemaal niks van. De toorn Gods en de eeuwige verdoemenis. Merk er niks van. Ik heb een mooi huis. De fijne spullen. Ja, je hebt corona tegenwoordig. Maar och, valt ook nog wel mee. Oude mensen hebben er een beetje last van. En verder heb ik eigenlijk best wel naar mijn zin. We leven tenslotte in een soort welvaartscultuur. En we hebben natuurlijk enorm veel voorspoed en welvaart. En nou, waar waren we ons nou druk om? Als je 85 bent, dan kun je er wel eens over na gaan denken. Maar als je 25 bent, waar zou je dan druk om maken? Ja, om je carrière en om je baan en om het geld en om je huis en om... Nee. Is dat wat anders? Los van Christus ligt de eeuwige verdoemenis op je. En verdoemenis betekent veroordeling. Hè? Dat als u sterft, dan zegt God, kom jij eens hier. En dan zeg ik het een beetje heel eenvoudig, zodat u het misschien begrijpt. Dan zie ik op jouw voor dat je gedoopt bent. Ik hoop dat u allemaal gedoopt bent. Als u het niet bent, zo gauw mogelijk. Dan zie ik dat jij gedoopt bent. Nou zie ik dat jij psalmen hebt geleerd, heb je moeder en je vader die geleerd en op school. Nou zie ik ook dat jij in de kerk hebt gezeten. En dan zie ik dat je op catechisatie hebt gezeten, dat je ook geleerd hebt, hè, op de catechisatie, de catechisme, wat is uw enige troost in leven en in sterven. En als u dan ongelovig bent, dan heb u daar allemaal nee tegen gezegd. Want ongeloof is een activiteit, hè? Dat is nee zeggen tegen God. Dus God wandelt ons na, God die zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En zo doen we net alsof we niet horen, een andere keer dan kijken we een andere kant op. En dat u dat uw hele leven gewoon hebt gedaan. Weet u wat God dan zegt? Nu, vanavond, de toorn en zijn oordeel ligt op u. Ja, maar dat is toch. Is dat nou niet een beetje te snel? De Heer Jezus zegt dat in Johannes 3. Die de zoon ongehoorzaam met de toorn Gods blijft op hem. Die ligt erop en die blijft er ook op. Gemeente, waar ben u bang voor? Misschien zegt u, nou ja, kijk, ik heb een collega en die behandelt me bang voor. Of ik ben bang voor het coronavirus, of ik ben bang voor de eenzaamheid, ik ben bang voor... Waar ben ik bang voor? Waar ben ik bang voor?
Ja, dan ben je bang voor de mens, en ben je bang voor je status, je statuur, en je moet je te grabbel gooien en zo. Jongen, wat zijn we dat wel bang voor? De mensen zullen wat slechts van je zeggen. Moet ik daar bang voor zijn? Nou ja, in zekere zin moet je natuurlijk netjes gedragen. Het is natuurlijk verkeerd als we door vervreemd gedrag en raar gedrag anderen boos maken. Dat moeten we allemaal niet doen. We moeten netjes leven. Maar bang. Nou, ik zou maar bang zijn voor wat hier staat. En dan staat hier dan wel. De eeuwige doemen is los van Christus en in dat ongeloof ligt de toorn van God op u. En God is tegen. Dan kun je van alles mee hebben. Dan kun je de duivel mee hebben. Je kunt de mensen mee hebben. Je kunt de wereld mee hebben. Maar je hebt God tegen. En gemeente is het allerergste. Ja. Erger is niet mogelijk. En dan kijk ik eerst naar mezelf. Straks in de eeuwigheid voor God telt dat zwarte pak echt niet hoor. Wat dat betreft, 5,5 jaar is mijn vrouw overleden. God kleedt alles van ons gaat eraf. Echt waar. Een mens kan opbouwen en die kan bij elkaar schrapen wat hij wil, maar dat telt voor God echt niet. Ja, maar ik heb dit wel eens beleefd en dat telt niet. Echt niet, telt niet. Maar één ding telt, de gerechtigheid van Christus en al het andere telt voor God echt niet. Dus die zwarte jas, dat is gewoon mijn plicht, punt uit. En als ik dat gedaan heb, dan zegt God, zeg aan zijn onnutte dienstknecht, daar kun je het niet mee doen. Dus ondanks die zwarte jas, en los van Christus, ligt de toorn Gods op ons. Ook als kerklid. Leef los van Christus, ligt die toorn Gods op u. En dan hebt u God tegen. En dat mag u dan eens meenemen naar huis. Je zou de hele dag wel mogen schreeuwen. Want ja, ik kan natuurlijk voorbeelden gaan noemen. Hè. Stel dat u een warme kachel en u legt er uw hand op, dan verbrandt die hand en dan schreef je, auw. Dat is een aards iets. Maar nu je God tegen de toorn God, elk moment dat u sterft, dat u leeft, leeft u tot oneer van mij en komt u in de eeuwige verdoemenis. Eeuwig wee. Dat zeg ik dan niet om bang te maken, maar om u even wakker te schudden. Want dat is ook mijn taak. Paulus zegt, wij dan gezanten van Christus wegen, we bidden alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Ja, de dominee was vanavond ook wel. Kijk nou eens niet, maar luister naar de Bijbel. Wij dan weten de schrik des Heeren, we bewegen de mensen tot het geloof. Ho, Paulus, niet te snel. Wij dan weten, bewegen de mensen tot de geloof. Ze zullen maar gaan denken dat ze kunnen geloven. Ja, dat zou je ook gaan moeten denken. Dat heeft de apostel Paulus beoogd. Dat u daar nooit over na gaat denken. Hoe krijgt dat nou gestalte? Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat u geen moment rust meer hebt. Dat u de troon der genade gaat aanroepen. En dat u straks niet zult verstommen. Als God zegt, waarom ben jij nou gedoopt en ben je niet mijn kind? Waarom heb ik je nou zo lang nagewandeld en heb je niet gebogen? En dat u dan niet zegt, ja, maar dat kon ik toch niet, want dat telt voor God niet. Dat wilde ik niet. Dan ben u eerlijk. Want nogmaals, de onwil, dat is het, hè? Ja, maar kan het niet. Dat leert eerder je kinderen, dus dat niet kunnen. En dat hij een gaarne vergeven en een gaarne opzoekende God is. De onmachtig komen Gods kinderen aan de weet. Hè. Ze kunnen nog geen zucht naar boven doen. Ze komen aan de weet, allemaal. Dus ik ga die volkomen zalig maken nooit. Maar let erop, gemeente, we willen het gewoon niet, echt niet. God zegt ja, we roepen gewoon nee. God zegt kom en we lopen gewoon weg. Dat is de praktijk. En daarom is dat ongeloof zo'n vreselijke zonde. Want het houdt God verdacht en het heeft de Christus niet nodig. De eeuwen doen op hun licht. Tenzij, zolang als ze zich niet bekeren. En dat is dan ook vanavond nog weer de boodschap. Hè? Die Jezus hebben gezegd, als de doper even bekeert u, want waarom zou het gesterven? Zoek de Heere en leef. Er komt vanavond ook een God bij u, leeft allemaal in het heden der genade. Ik net zo goed, of u nou wel bekeerd bent of niet bekeerd bent, een geloof bent, een ongeloof, een ambtdrager bent, of dominee, of weet ik wat allemaal niet. Er komt een zaligmaker bij u. En die zegt, Piet, luister. Nou ben ik vanavond gekomen. Henk, doe je oren eens open. Corine, zul je nou eens goed omdenken. Dat er in de Bijbel staat, die mij nederig valt te voet, zal van mij zijn wegen leren. Ik heb nog nooit gezegd, zoek mij te vergeefs. Heb ik niet gezegd. Dat er vanavond een God bij ons komt, in Christus. En die zegt, wend u naar mij, alle gij einden der aarde, en word behouden. Want ik ben God. En niemand meer. Amen. Organist zal spelen Psalm 89, het derde vers. De hemel loopt, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En wat daar verder volgt. 89, het derde vers. En de kinderen worden weer uitgenodigd om voluit mee te zingen. Namens de kerkraad delen we u nog mee dat de collecten deze week bestemd zijn voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. Woensdagavond om 19:30 weer de gebruikelijke meditatie. En die kunt u opgeven bij de koster als u hier in de kerk daarbij wilt zijn. Ten slotte maandagavond zijn er weer de catechisaties. En de catechisanten van 19 jaar en ouder, die worden dringend verzocht, dus degene die afgelopen maanden hun vinger op hebben gestoken, dat die om 19:30 komen, tot 7:15. En daarna dan de tweede groep, want die groep is gewoon te groot, 45 man. Fijn dat jullie er allemaal zijn, jongelui, echt waar. Maar we moeten die groep even splitsen, dus vandaar dat die groep wordt verdeeld. En de 12-jarigen, dat wordt dan door ouderling Frens gedaan. Dus dat wat betreft de catechisaties morgenavond, en we hopen jullie allemaal weer te zien. Hartelijk welkom. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.